gemeente namens de kerkraad één enkele afkondiging vooraf. Bij de uitgang is er een collecte en deze is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Tot zover de afkondigingen, laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook vanavond in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt, eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 77 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En ook het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt in de versen 7 en 8 van Psalm 77. gehoorzaamheid aan de schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 118 en daarvan het 14e vers deze woorden: Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er verder volgt in de woorden van het 14e vers van Psalm 118 in aansluiting op onze belijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Dat is waar, Heere. Dat is wie u bent. U bent goed. Want u bent het die ons op deze vrijdagavond in de gelegenheid stelde om hier in de kerk samen te komen. Samen rondom uw woord. In een dienst die betrekking heeft op de afsluiting van het winterwerk. En dan mogen wij vanavond terugblikken. Naar dat winterwerk wat zich in al haar hoedanigheden heeft aangeboden. Terugblikken naar de catechisaties die zijn geweest. Naar al die andere activiteiten die een winter lang werden georganiseerd. En keer op keer kwamen we samen. Samen rondom uw woord. Elke keer, of dat nou catechisatie was of welke andere activiteit er door de week ook was, stond in datzelfde teken. U wilde ons onderwijzen vanuit uw woord. En als we daarover nadenken, heren, moeten wij het beamen. Mogen wij het beamen. U bent goed. Want ook in die achterliggende winter was u aan ons niets verplicht. Wij hadden geen recht op catechisatie. Wij hadden geen recht op welke gemeenteactiviteit dan ook. Maar keer op keer was het uw gevende hand. Bracht u ons samen om te luisteren naar uw onderwijs. En in welke mate en gradatie dat dan ook werd aangeboden, de boodschap is alle keren hetzelfde geweest. U hebt ons onderwezen wie wij zijn in onszelf. Zondaren. Mensen die in het paradijs tegen u hebben gekozen en hun leven lang volharden in die keuze. Vijanden van u. Dat is wie wij zijn. En wij moeten het belijden, heren. Het klinkt zo fijn vertrouwd. En het is zo gemakkelijk om er bij wijze van spreken instemmend mee bij te knikken. Maar het beleven is wat anders. Daar was en daar is uw Heilige Geest voor nodig. Want alleen wanneer wij verstaan wie wij zijn in onszelf, als uw Heilige Geest daar onze ogen voor opent, dan begrijpen wij iets van het wonder dat u uw woord geeft. Dat u nou tegen zulke mensen uzelf bekend laat maken. Laat spreken over het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die nou juist voor zulke mensen naar de aarde wilde komen, wilde lijden en sterven. Dat er door hem alleen genade is voor verloren zondaren. En heren, dat heeft u een winter lang ons bekend gemaakt. Als we daarop terugblikken, kunnen wij vanavond niet anders zeggen dan: wat hebt u veel in ons geïnvesteerd, heren? Wat hebt u veel mest rondom de boom van ons leven gelegd? Wat hebt u veel moeite genomen om tegen ons te spreken? En nou sluiten wij vanavond het winterwerk af. En dat is enerzijds goed. Want afsluiten is evalueren. U stelt vanavond de vraag: is het waar wat wij gezongen hebben? Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Wij hebben het gezongen en na de melodie genomen ging dat best. Maar u keek naar beneden en u zag ons hart. En u hoorde een belijdenis of een klinkende leugen. Afsluiten is evalueren. Waar heeft dit winterwerk ons gebracht? Heeft dit afgelopen seizoen ons op de knieën gebracht? U weet het, heren. En als wij vanavond moeten belijden dat dat niet het geval is, breng ons er dan alsnog, heren. Want onze knieën zijn zo stram. En ons hart zo eigenwijs en zo eigenzinnig. En het wil niet buigen. Het wil niet knielen. Leer ons dat, heren. En als, met dat wij het winterwerk afsluiten, beleiden wij daarmee, Heere, ook in de zomer hebben wij u nodig. Want ook in de zomer is de verleiding van het leven nog veel groter. Als onze omgeving zich op een veel meer onthullende wijze kleedt, om maar een enkel voorbeeld te noemen. Als de verleidingen van de zonde op allerlei terreinen van het leven veel dichterbij komen. En daarom, Heere, wij sluiten het winterwerk af, maar wij vragen, ga met ons mee. En als wij vanavond uw woord openen, dan zien wij dat u mensen opzoekt. En wij vragen, ga daarmee door, Heere. Wij sluiten ons winterwerk af, uw bediening gelukkig niet. En daarom vragen wij u ook in de tijd die voor ligt, Heere, ga met ons mee. Bescherm en bewaar ons bij uw woord. Ook in het leven met u. Want in de zomertijd moet er buiten zoveel gebeuren en we zijn zo druk hiermee en zo druk daarmee. En vakantietijd is meer dan eens ook vakantie in het geestelijk leven. En we belijden het tot onze schande, Heere. Ook dat zijn zonden. En wij vragen, bewaar ons ervoor. Wees zo ook deze avond met ons. Schenk ons uw Heilige Geest. Zonder uw Heilige Geest blijft het een verhaal van mannen op een boot van lang geleden. Een wonderlijk verhaal, dat dan weliswaar wel. En daar is al alles mee gezegd. Maar gaat de boodschap dat u zoekt, dat u ontdekt, dat er in hen niets was, aan ons voorbij. En daarom, Heere, kom vanavond met uw Heilige Geest en leg ons hart open voor u. Want u weet wat erin ligt. Maar gebruik uw woord ook als die spiegel. Ontdek ons aan onze leegheid. Omdat wij zoeken de rijkdom die er is bij u. En Heere, ook in het leven met u bevat deze geschiedenis zoveel lessen. Geef ons vanavond geopende oren, dat we uw stem zouden horen. Zo bidden wij deze avond en belijden wij verlegen te zijn om uw zegen. En tegelijkertijd belijden wij dat heel dat winterwerk wat wij van u kregen, hadden wij niet verdiend. Evenmin hebben wij vanavond uw zegen verdiend. En toch, Heere, uw woord spreekt over een overvloed die er is bij u op grond van uw eigen werk. Daarom kunnen wij het niet laten en pleiten wij op wie u bent en vragen het u, Heere, hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden, uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van vanavond vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, de eerste 14 versen. De schriftlezing van vanavond is Johannes 21, de versen 1 tot en met 14.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing.
Ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 104, daarvan de versen 12 en 13. Psalm 104, vers 12, dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Hij plant, hij bouwt, men ziet hem zwoegen draven, tot 's avonds toe laat hij niet af van slaven. En ook het 13e vers, de onpeilbare zee, werpt in haar ruime schoot een talloos tal van schepselen, klein en groot, die naar diept al wemelend zich vergaren, het golvend ruim der rusteloze baren. En wat er verder volgt in de versen 12 en 13 van Psalm 104. gemeente. Jong en oud, vrede zij u lieden. Dat waren de woorden geweest die de Heer Jezus op de avond van die zeg maar eerste paasdag tegen zijn discipelen had gesproken. Die discipelen die op Golgotha met hun eigen ogen hadden gezien dat Jezus was gestorven. Die met hun eigen oren hadden gehoord toen hij sprak, het is volbracht. Op die avond zagen zij met hun eigen ogen hoe hij in het midden stond en hoorden ze met hun eigen oren hem spreken. Vrede zij u lieden. Het volkomen bewijs was geleverd. Hij is uit de dood opgestaan. En de discipelen, ze hadden zich erover verblijd. En van hem een nieuwe opdracht gekregen. Dat evangelie van Pasen, dat evangelie van genade voor zondige mensen, moest de wereld over. Zij moesten van hem gaan getuigen. En de Heer Jezus had op hen geblazen als teken van de Heilige Geest. Maar het slot van hoofdstuk 20 beschrijft dat de discipelen nog geen een week later niet op straat staan te evangeliseren, maar opnieuw bij elkaar zaten achter gesloten deuren. En Jezus was opnieuw gekomen, met speciale aandacht voor Thomas. Hij mocht zijn vinger brengen. En ook Thomas mocht het zien en geloven. Jezus had hen opgezocht om hen te onderwijzen. Dat wat Jezus doet voor zijn lijden en sterven, deed hij na zijn opstanding opnieuw. Onderwijs geven. En hoe gepast is het dan juist om op een avond als deze, bij de afsluiting van de periode van het winterse onderwijs, te luisteren naar het onderwijs wat Jezus zelf geeft. Want hij gaat door. In onze schriftlezing zoekt hij zijn discipelen op, om de draad bij wijze van spreken weer op te pakken en hen nader onderwijs te geven over wie hij is. De tekst waar we vanavond met de hulp van de Heer bij stilstaan, kunt u vinden in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte, het derde vers. Johannes 21 vers 3. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. Als thema schrijven wij onder deze woorden, vissende discipelen. Vissende discipelen. Zij vangen in de eerste plaats niets. In de tweede plaats veel. En in de derde plaats alles. Vissende discipelen. Zij vangen niets, veel en alles. Na deze openbaarde Jezus zich wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. Dat waren de woorden die ons zo even zijn voorgelezen. En met die woorden begint Johannes zijn laatste hoofdstuk van het evangelie. Na deze. Sinds de ontmoeting in het hoofdstuk 20 en de ontmoeting die vanavond plaatsvindt daar op dat strand, blijkt er dus al heel wat te zijn gebeurd. En onze jongeren weten ook wel dat die vorige ontmoetingen, het hoofdstuk 20, vonden plaats in Jeruzalem. Maar de ontmoeting van vanavond vindt plaats op het strand aan de zee van Tiberias of het meer van Galilea, zo je wilt. Helemaal in het noorden. In Galilea. De discipelen hebben Jeruzalem verlaten, hebben die reis gemaakt en zo kwamen ze in Galilea. Wat doen zij daar? En waarom zijn ze op reis gegaan? Nou, als je een beetje bijbelkennis hebt, dan weet je van die ontmoeting van Matthäus, die Matthäus ons beschrijft in het 28e hoofdstuk. Jezus en Maria. Wat is de boodschap van mijn Maria? Gaat heen. Boodschap mijn discipelen dat zij heen gaan naar Galilea. En daar zullen zij mij zien. Met die boodschap was Maria bij de discipelen gekomen. En wat hebben zij gedaan, die discipelen? Zij gehoorzaamden. Jongelui, heb je daar eens over nagedacht? dat de discipelen aan het einde van de eerste paasdag met die woorden van 's ochtends heel anders hadden kunnen omgaan. Waarom zou je van Jeruzalem helemaal naar Galilea gaan als Jezus zich blijkbaar ook in Jeruzalem aan je kon tonen? Jezus zei: ga naar Galilea, daar zullen zij mij zien. Dat was in Jeruzalem al gebeurd. Waarom dan die lange reis? En bovendien zouden de Heilige Geest ontvangen. Waar wordt hij uitgestort? Daar waar hij woont, in de tempel. Blijf dan lekker in Jeruzalem. En wat voor die discipelen alle aanleiding om juist in Jeruzalem te blijven. Maar zij gaan in gehoorzaamheid aan het woord. En wanneer zij gaan in gehoorzaamheid aan het woord, leidt het straks tot een ontmoeting met Jezus. Zou daar vanavond voor ons niet een hele praktische les in liggen? Zou het vanavond anders zijn? Die discipelen gehoorzamen de Heer Jezus op zijn woord. En het leidt tot een ontmoeting met hem. Die gehoorzaamheid van de discipelen zou voor ons een aansporing moeten zijn. De Heer Jezus maakt zichzelf door zijn woord bekend. En daar waar dat woord open gaat, daar is hij. Waar gaat zijn woord open? Nou, daar hoeft u niet voor naar Galilea. Het is veel eenvoudiger. U kunt tussen aanhalingstekens gewoon tot tweemaal toe iedere zondag uw plaats innemen. En ja, we sluiten vanavond het winterwerk af. Dat betekent dat de kerkelijke agenda voor door de week aanzienlijk leger zal worden. Als je door de week dan geen gelegenheid hebt om samen te komen rondom het woord, dan ben je er zondag toch sowieso. Tot tweemaal toe toch? Dan is die praktische toepassing vanavond toch zo voor de hand liggend. Dan hoeft dat eigenlijk toch niet gezegd te worden. Als Jezus zichzelf bekend maakt in het woord, jongelui, daar wil je toch bij zijn. Je wilt het toch niet laten gebeuren dat je ouders thuiskomen en zeiden: Jezus was in het midden. Maar jij was er niet. De discipelen, gehoorzaam aan het woord van de Heer Jezus. Zelfs Thomas. Je weet wel, die eerste paasdag nog kerkziek was. Die al die geruchten niet aankon. En die maar lekker thuis was gebleven. Zelfs Thomas is op zijn plek. 7 discipelen op het strand, wie zijn het? Van 5 weten we de naam en van 2 niet. Alle verklaarders noemen de 2 naar alle waarschijnlijkheid Andreas en Filippus. Dezelfde 7 discipelen die we in Handelingen 1 tegenkomen en daar als eerste worden genoemd. Nathanael. We kennen hem veel meer als Bartolomeus. Waarom noemt Johannes hem hier Nathanael? Vanwege die toevoeging. Die uit Kana was. Jongens en meisjes, wat was er met Kana? Help me eens even. Weet je het? Hoe zat dat ook alweer? Helemaal in het begin van Johannes. Was Kana niet die plek geweest dat de Heer Jezus uitgenodigd was op een bruiloft? En het feest was nog lang niet voorbij, maar de wijn was wel op. En Maria had tegen Jezus gezegd: zij hebben geen wijn. En Jezus had op zijn tijd dat wonder gedaan. En Jezus had getoond: bij mij is overvloed. Nou, dat is precies wat Johannes door deze toevoeging wil laten zien. Als het ware hij de cirkel weer rondmaakt. Nathanael die van Kana was. Dat eerste wonder, alles wat daartussen lag, en ook dat laatste wonder. Zij tonen: bij Jezus is overvloed. Want daar zorgt hij zelf voor. 7 discipelen in afwachting van Jezus. En zo treffen we hen aan op het strand. En wachten, dat zit niet in mensen. Ook niet in de discipelen. Petrus zegt: ik ga vissen. En die andere discipelen zeggen vrij vertaald: dat is een goed idee. En zij gingen met hem. Die woorden van Petrus leggen wij al te gemakkelijk uit als negatief. Maar jongens en meisjes, waarom gaat Petrus nou vissen? Is dat uit verveling? Is dat omdat Petrus het zo doelloos vindt daar op het strand? Is het afvalligheid? Moesten ze naar Galilea? Is Jezus er niet? Heb je dat weer? Waarom gaat Petrus vissen? Als we het negatief zouden moeten uitleggen, was Jezus er later zeker op teruggekomen. Had hij hen bij de ontmoeting op het strand ter verantwoording geroepen? Beste Petrus, waarom kon je niet wachten? Maar dat gebeurt niet. Dus we moeten die woorden van Petrus ook helemaal niet negatief uitleggen. Er zijn allerlei praktische redenen voor. De Heer Jezus was weliswaar opgestaan met een verheerlijk lichaam, maar voor de discipelen was er niets veranderd. Zij moesten nog gewoon eten. Er moest gewoon brood op de plank komen. En als je visser bent en je wilt geld verdienen, dan ga je vissen. Als je daarbij optelt dat het merendeel van de discipelen van huis uit visser was. En als je een gezamenlijke activiteit wilt ondernemen en je bent met z'n allen visser, dan ga je vissen. Precies. En zo gaan die discipelen met elkaar dat schip in de zee op. Calvijn zegt heel terecht, in wat Petrus hier doet ligt een hele praktische toepassing. In het vorige hoofdstuk in vers 22 is Petrus geroepen tot de dienst. Heeft de Heer Jezus op hem geblazen. Petrus moest apostel worden. Maar wanneer moest Petrus daarmee beginnen? Op zijn tijd. Petrus is niet de man die zelf het initiatief neemt en zelf aan de slag gaat als hij denkt dat hij daar of daar moet beginnen. Hij wacht op Gods tijd. En tot die tijd is hij getrouw op de plek waar de Heer hem gesteld heeft. Hij vist. Misschien zit u vanavond in de kerk of jij jongeren en je worstelt. Nou is het op zich helemaal niet erg. Maar je worstelt met de vraag, wat wil God met mijn leven? En diep van binnen leeft er de overtuiging, de Heere wil wat met mijn leven, maar ik weet niet wat. Ik weet niet welke kant het op moet. En je hebt gebeden, en je hebt de schrift onderzocht, en je hebt gelezen, en je hebt op je knieën gelegen en gebeden. En vanavond als ze je vragen, heb je antwoord? Nee. Ik weet het niet. Wat vraagt God van mij? Calvijn zegt, kijk eens naar Petrus. Als het Gods tijd nog niet is, wees getrouw. Op de plek waar de Heer je gesteld heeft, binnen de mogelijkheden die Hij je gegeven heeft, wees getrouw. En wacht op zijn tijd. Want je kunt van die discipelen veel zeggen, maar getrouw zijn ze wel. Want ze gaan terstond in het schip en ze beginnen te vissen. Het wordt al later en later. Het wordt 1 uur, het wordt 2 uur, het wordt 3 uur. Ga je mee, jongen, wij gaan kijken. Zou er al wat in die bak zitten? Hij is leeg. Kan dat nou? Als minimaal 4 van de 7 ervaren vissers zijn. Het is toch een aanfluiting? Zijn dat nou die voormalige vissers? Die hun geld verdienen met vissen? Ze brengen er niks van terecht. Ze vingen niets. Ook geen ondermaatse vis of zo die weer overboord moest. Helemaal niets. Keer op keer gaat dat net overboord. Wordt er gevaren. Gaat het net binnenboord. Leeg. En ze vissen maar en ze vissen maar. En Petrus krijgt het er zelfs warm van. Hij legt zijn opperkleed uit. Maar in die nacht vingen zij niets. Wat een afgang voor deze ervaren vissers. Ga je mee? Gaan we nog even aan boord. We gaan even met Petrus praten. Petrus, gaat u geen lampje branden? En Johannes, u bent toch altijd zo snel van begrip. Gaat er bij u ook geen lampje branden? En Andreas, denk eens terug aan uw vroeger leven. Is er niet eens eerder zo'n nacht geweest? Jongelui, je begrijpt natuurlijk al lang dat dit de verwijzing is naar wat Lucas ons schrijft in het 5e hoofdstuk. Daar waar je de discipelen tegenkomt die een hele nacht lang vissen en ze vangen niets. Tot de volgende morgen Jezus zegt, gooi het over de andere boeg. En zij verlatende zijn hem gevolgd. Toen zij geroepen werden, Petrus en zijn broer, Johannes en zijn broer, toen was het precies net zo gegaan. Maar nu is er geen discipel die daaraan denkt. Blijkbaar kan dat dus. Dat je vergeet wat Jezus in het verleden gedaan had. Zou ook dit niet met een bedoeling in de Bijbel staan? Het kan dus dat je vanavond zo in de kerk zit. En je vereenzelvigt jezelf met de discipelen, want je ploetert. En je weet uit het verleden wie de Heere voor je was. En je hebt zijn zegen ervaren. Je hebt genade leren spellen voor een zondaar zoals jij. En vanavond, ja, het is hier licht, want het lamp brandt. Maar van binnen is het donker. En het voelt als nacht. En dan kun je zingen, hè. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? En diep van binnen is je antwoord, ja, wel degelijk. Want alles uit het verleden, het is weg. Ik kan er niet bij en ik heb niets. Ik vang niets. Van de nadere reformator Brakel is bekend dat hij een geestelijk dagboek bijhield. Niet om later dat uit te geven of zo, maar gewoon om op te schrijven hoe het stond. In het leven met de Heere. Als er dagen waren dat de gemeenschap met de Heere ervaren werd. Als de goedheid van de Heere ervaren werd van een slecht mens zoals hij, dan gaf hij de woorden aan. Dan schreef hij het op. En ja, er waren ook bladzijden die waren gevuld met woorden van klacht. Als de Heere niet dichtbij was, zo ver weg ervaren werd. Waar was dat dagboek voor bedoeld? Heel eenvoudig. Om juist op die momenten dat het zo donker was, terug te bladeren. Want wie God was in het verleden, liggen aanknopingspunten voor wie hij zijn wil in het heden. Juist als hij in het verleden zijn genade getoond heeft, lag daar de aanleiding om hem te pleiten. Heren, zouden uw beloftenissen haar vervulling missen? U bent zo goed geweest in het verleden. Kom over en help mij, Heren. De discipelen hadden zo'n dagboek niet. U wel? Wij zijn van die vluchtige mensen. Maak je geen zorgen, jongelui, ik zal het niet doen. Maar stel je voor, ik zou naar beneden komen en ik zou vragen, wat heb je afgelopen seizoen op catechisatie behandeld? Dan wil ik best geloven dat jullie hier een beter geheugen hebben dan mijn eigen catechisanten. Maar bij ons viel het nogal eens tegen. 1 week terug was vaak al moeilijk. Wij zijn van die vluchtige mensen. Vluchtig in ons werk, vluchtig op school, en je hoort iets, je denkt dat is mooi, en 2 dagen later weet je niets meer. Want we doordenken het niet meer. Ouderen, herkenbaar? Zouden we niet juist, als we de Heer Jezus kennen, dus niet moeten overdenken of we hier niet naar terug zouden moeten? Want we klagen veel over de tijd waarin we leven. En dat is misschien allemaal best wel terecht en zo. Maar laten we daar even afblijven. Komt het niet vaak voor dat je in het leven met de Heer in het donker loopt door je eigen schuld? Door juist dat vluchtige leven. Vroeger zeiden ze al, het is zo genoten en zo toegesloten. Daarom schrijf het op. En denk eraan terug. Want die discipelen zijn tobben in het donker. Ze hebben het helemaal niet door. Totdat Jezus komt. Want weer is het licht geworden. Zo hebben we gelezen in vers 4. Een nacht lang vissen. Zonder ook maar iets gevangen te hebben. En de inktzwarte duisternis van de nacht maakt plaats voor de eerste stralen van de nieuwe dag. En al vissend zijn de discipelen op gespreksafstand van de oever gekomen. En dan klinkt een vraag: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Als de discipelen goed kijken, zien ze daar een silhouet van een man. Doch zij wisten niet dat het Jezus was. Werd de Heere voor hun ogen gesloten? Werden hun ogen gesloten voor hem dat zij hem niet herkenden? Of was het misschien toch nog niet licht genoeg? Was het nog heel schemerig? Heel veel verklaarders wijzen erop dat die sprake was van een natuurverschijnsel, wat wij hier ook wel kennen. En nu hier in het hoge noorden met meer water, ongetwijfeld nog beter. Als de zon 's morgens opkomt, heb je die lage nevel die zo opkomt uit de sloten. En door die lage nevel heen zie je de silhouetten wel. En je weet, daar lopen koeien, dus dat moeten koeien zijn. Maar wat voor kleur ze hebben en hoe welke kant ze opkijken, kun je niet zien. De discipelen horen een stem en zien een silhouet daar op de oever staan. Daar staat een man. Hebt gij niet enige toespijs? Dit zijn niet, zoals vaak gedacht wordt, woorden van iemand die vis wil kopen. Deze woorden worden vaak uitgelegd alsof de Heer Jezus vis wil kopen van zijn discipelen. Als we goed naar het Grieks kijken en ze hedendaags vertalen, staat er eigenlijk dit: jongens, hebben jullie misschien broodbeleg? Op hele kameraadschappelijke wijze spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen. Jongelui, je herkent dat wel met je vrienden. Jongens, zullen we hierheen gaan of zullen we daarheen gaan? Dat is dat groepsgevoel. Hoe je met elkaar omgaat. Op hele vriendelijke wijze spreekt Jezus zijn discipelen toe. Hij heeft niets nodig voor zichzelf. Hij blijkt straks zelfvoorzienend te zijn. Maar op hele vriendelijke wijze gaat hij hen confronteren met hun gemis. In alle vriendelijkheid gaat hij als de Almachtige, aan wie hemel en aarde en zelfs de vissen straks ondergeschikt blijken te zijn, zijn discipelen confronteren met hun eigen onmacht. Het gaat om hun broodbeleg. Zij, ervaren vissers, eten droog brood, want zij hebben niets. Het laat ons vanavond ten voeten uitzien wat Jezus doet. Nog steeds. Wat dan? Mensen opzoeken en hen ontdekken aan hun leegheid. Aan het feit dat zij niets hebben. Niets bezitten. Want Jezus stelt jou en stelt u vanavond precies dezelfde vraag. Nee, hij vraagt niet naar wat er letterlijk op de boterham zit. Dat begrijpen we allemaal. Maar hij vraagt wel om in het beeld te blijven. Waar vult u? Waar vul jij je leven mee? Vul jij je leven met datgene wat daadwerkelijk verzadigen kan? In de vraag van Jezus en de wijze waarop Johannes hem opschrijft, zit een directe link naar Johannes 6. Ik ben het brood des levens. Jezus vraagt vanavond jou als jongere heel direct: waar voed jij je nou mee? Dat is een hele eenvoudige vraag. Dat is wel een hele indringende vraag, want je hoeft het dus nu opeens niet te hebben over degene die naast je zit. Het gaat vanavond over u en het gaat over jou. En ouders, waar voedt u uw leven mee? Hoe vult u dat in? Want we begrijpen allemaal, we kunnen hele degelijke woorden gebruiken richting onze kinderen. Maar als ons leven zo inhoudsloos is als het maar zijn kan, prikt onze jeugd daar dwars doorheen. Waar voedt u uw leven mee? Jezus laat in deze vraag zien dat hij weet wat er in ons hart leeft. Ons hart wat namelijk sinds de zondeval zo leeg is. En het zoekt zich te verzadigen met datgene wat niet verzadigen kan. En je ziet ergens naar uit en het voedt niet. Onze taal kent er zelfs een spreekwoord voor, tenminste het Nederlands dan. Bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En u begrijpt, een van onze formulieren spreekt over de eeuwige honger en kommer. Van de oorzaak gelegen is in de zonde. Alles wat deze wereld ons te bieden heeft, verzadigt niet. Heeft geen waarde. En dat kan ook niet, want het is allemaal zo tijdelijk als het maar zijn kan. In de vraag die Jezus stelt, zegt hij vanavond tegen u en tegen jou, alles buiten mij resulteert in een eeuwige honger. Met alles buiten mij kom je voor eeuwig om. En ja, dat is uiterst radicaal. Daarom zoekt Jezus mensen op. Om die vraag op hun hart te binden. Om hen te ontdekken aan hun leegheid. En nou wordt u vanavond niet gevraagd om dit te beamen, want dat gaat best. De verpakking kan variëren, maar de boodschap is nagenoeg altijd wel hetzelfde. Waar of niet? De vraag is, wat kent u hiervan in uw eigen leven? Hoe herkenbaar is dit voor jou in jouw leven? Klassiek geformuleerd, wat kent u en jij van het werk van de Heilige Geest? Want dat is wat de Heilige Geest doet. Harten openleggen om je te laten zien, om je te confronteren met je leegheid. Dat je zo dwaas bent. Dat je je voet er alles van de wereld en je komt ermee om. En we luisteren, we horen dat aan en we constateren dat. En we stemmen het van harte toe, maar wat weet je ervan? Je praktijk van je eigen leven. Heeft de Heilige Geest je eigen honger laten voelen? Dat je je voedt met het drek van de wereld. In de vraag van Jezus zit een lijn naar een andere gelijkenis. Van die twee zonen, u weet wel. Die jongste zoon komt op het punt dat hij zich wenst te voeden met het varkensvoer. Dat is wie jij bent als je je voedt met alle tijdelijke van de wereld. Je voedt je met varkensvoer. Maar je komt ermee om. Als de Heilige Geest je dit laat zien, word je eerlijk. Tegenover God en tegenover de andere mensen. U vraagt, hoe weet je dat? Dan lees maar verder. Die vraag wordt aan de discipelen gesteld. Wat is hun antwoord? Nee. Daar is geen spel tussen te krijgen, dat is goud eerlijk. Die discipelen hadden zoveel andere variaties. Beste vredeling op de oever, de wind zat in de verkeerde hoek. En u weet ook, als de wind in de verkeerde hoek zit, vang je niks. En ja, we waren nog maar net onderweg. En het net scheurde. We hebben nog wel wat geprobeerd het provisorisch te repareren, maar het was toch net niks. Sorry. En duizend en een andere variatie, het getij was verlopen. Nee, niets van dat alles. Heel eerlijk, nee. Hier staan onkundige, onmachtige, mislukte vissers, vreemdeling. We hebben het er warm van gekregen, maar het is uitgelopen op een fiasco. Wij hebben niets. Ze doen zich niet beter voor dan wie ze zijn, maar ze belijden in alle eerlijkheid. Eerlijkheid. Vrucht van genade. Hier zie je het bewijs. En dan gaat Jezus tonen wie hij is. Werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Er zijn de eeuwen door talloze boekenplanken volgeschreven over het verschil tussen linkerzijde en rechterzijde. Met een vaarboom links en een vaarboom rechts. Dat is allemaal niet interessant. Lees nog eens goed wat er staat. Werp het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. Nou, ik zal het u eerlijk zeggen, ik heb weinig verstand van vissen. Maar ik weet wel, jongens en meisjes, vissen, die vang je. En die vind je niet. Waar of niet? En toch zegt Jezus, gij zult vinden. Wat bedoelt de Heer Jezus? Die vissen van straks, Dat is letterlijk bijvangst. Die zijn helemaal niet interessant. Jezus gaat met deze woorden al laten zien, het gaat om mij. En u gaat mij vinden. Als u gehoorzaamt aan het woord. En gij zult vinden. Niet vangen, geen vissen, maar hem. Hebben de discipelen het al verstaan? In Lucas 5 hoor ik ze mopperen. Heel de nacht hebben we al gevist, maar vooruit dan maar. Op uw woord. Hier geen woord. Het net gaat overboord en zij konden hetzelfde van de menigte der vissen niet trekken. Zij geloven. Nou, dan is de lijn vanavond naar ons toe niet moeilijk te maken. Wat vraagt de Heer Jezus vanavond van jou? Wat vraagt de Heer Jezus vanavond van u? Precies dit. Geloven. Ja, wat is dat dan? Geloven. En wordt er nou echt gesuggereerd dat je als mens dan de intentie of de mogelijkheid hebt om te geloven? Nou, wacht even. Wacht even. Eerst die andere vraag. Wat is geloven? De ouderen zullen het misschien nog wel kennen, althans in ieder geval van naam. De oude hervormde dominee Jacques van Dijk. Meer dan eens zei hij het in een preek. Weet je wat geloven is? Dat is amen zeggen, amen denken en amen doen. Amen zeggen, amen denken en amen doen. Heel dat woord voor waar houden. Dat woord wat mij erop wijst wie ik ben in mijzelf. Iemand die zich voedt met het varkensvoer van de wereld. Die er nog vermaken, nog behagen in schept ook. Dat woord wat mij leert. Met dat varkensvoer eindig je met een eeuwige honger en kommer. Kom je voor eeuwig om. Dat woord wat mij heen wijst naar het brood des levens. Wat hier zichzelf bekend gaat maken. Wat zichzelf vanavond aan ons opnieuw bekend maakt. Als datgene wat alleen echt verzadigen kan. Dat om met datzelfde formulier te spreken. De oorzaak van die honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Dat woord laat Jezus vanavond uitgaan met bevel van geloof en bekering. Opdat je in dat woord houvast zou vinden. Want in dat woord toont Jezus wie hij is. In dat woord toont Jezus wie hij is, wat hij uitdeelt, zijn rijkdom. Het net gaat overboord. Op het woord. En zij konden hetzelfde niet meer trekken. Twee wonderen voor de prijs van één. Het net overvol en het net scheurt niet. Calvijn zegt zo treffend: God heeft hen de ganse nacht vergeefs laten tobben. Om de waarheid van het wonder des te heerlijker te doen uitkomen. Nu wordt een uitnemende gelegenheid gegeven om de genade van de Heere te leren kennen. Om daarmee af te sluiten, zegt hij, op dezelfde wijze oefent God vaak de gelovigen om zijn zegen op prijs te doen stellen. Jezus overlaat zijn discipelen. Nee, het gaat niet om die vissen als zodanig. Of het 153, 152, 158 waren, dat is ook niet belangrijk. Jezus laat zien, hemel en aarde zijn mij onderworpen. Overvloed bij hem door de weg van de oefening heen. Hoor je het? Door de weg van de oefening heen. Dat is vanavond niet anders. Want wij staan achter de geschiedenis. En wij hebben heel die geschiedenis in één adem uitgelezen en weten precies wat er ging gebeuren. Toen wij die discipelen op het strand aantroffen, wisten wij het al nog even en uw net is vol, discipelen. Maar die discipelen moesten een hele nacht doorvissen. En als je aan boord was geweest, had je gemerkt, de stemming daalde met het uur. Petrus, was deze oefening fijn? Nee, het deed pijn. Want een nacht lang hebben wij ons in het zweet gewerkt. Om herinnerd geconfronteerd te worden aan de eigen onmacht. Zij hielden aan. En deelden op zijn tijd in zijn wonder. Daar ligt vanavond een hele praktische les. Paulus zegt precies hetzelfde ook met andere woorden. Bid zonder ophouden. Om in de woorden van de geschiedenis te blijven. Blijf vissen aan Gods genadetroon. Nee, niet om aan dat vissen rechten te kunnen ontlenen. Integendeel. Als je aan Petrus zou vragen. Petrus, had je recht op deze vissen? Zou hij eerlijk zeggen nee. Het was onverdiend. Een aansporing om te blijven vissen. Voor wie geldt dat? Beter gezegd, voor wie niet? Als je vanavond in de kerk zit. En je hebt zo even een stukje terug in de preek gedacht. Toen het ging over de vraag of de Heilige Geest je heeft ontdekt aan je eigen honger. Je hebt beleden, nee. Eigenlijk niet. Verstandelijk weet ik dat ik zonde doe. En ergens stem ik verstandelijk ook wel in dat ik zondaar ben, maar ik heb geen idee wat dat betekent. Ja, het is kerktaal, dat wel, maar het functioneert niet in de praktijk van mijn leven. Dan zegt Jezus, dan moet je blijven vissen. Bij Gods genadetroon. Om die Heilige Geest. Die je de ogen daarvoor wil openen. Die je dat licht wil geven, die je je honger wil laten ervaren. Dan moet je bidden om de Heilige Geest om geoefend te worden, ook in dat bidden. En als je het leven met de Heere mag kennen, dan weet je van die momenten van afgeladen scheepjes, maar je weet ook van lege netten. Blijven vissen. Het winterwerk is al voorbij, maar het visseizoen niet. Blijven vissen bij Gods genadetroon. Juist als die netten vanavond leeg zijn, haal ze eens op. Hoe was het leven met de Heere vandaag? We kunnen toch niet toe met de herinnering aan 3 weken geleden. Als je een preek hebt gehad die je toen zo raakte. Als je vorige week zaterdag uit eten bent geweest, heb je deze week ook gewoon gegeten. Hoe is het leven vandaag geweest? Zijn je netten leeg vanavond? Overboord ermee? Vissen? Wij zijn niet van die volhoudende vissers. Wij kennen de tekst van Paulus, bid zonder ophouden, en wat hebben wij ervan gemaakt? Nee, is ook een antwoord. Wij bidden 2 keer en het gebeurt niet, blijkbaar vindt God het beter voor mij dat ik het niet krijg. Is dat volhouden? Stel je voor dat die discipelen dat hadden gedaan. Dan was het nog geen 9:30 geworden, lag het schip aan de kant, waren de netten gespoeld en wel, was toch niks gevangen. Hadden zij nu ook Jezus niet ontmoet? Snap je? Vissen. Op zijn tijd, als waarom we dat vragen wel volhouden. Waarom zijn wij zo slecht in volhouden? Calvijn zegt, wij beseffen zo weinig hoe groot de rijkdom is die God geven wil. Daar heb je het. Daar heb je het nou precies. Wij zijn zo weinig doordrongen van de rijkdom die er is bij hem. Want als je beseft wie hij is. Dat hij geeft. Wat we zo vaak zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Snap je? Dat begrijpen zelfs onze jongens en meisjes. Daarom dat gebed, Heilige Geest, leer mij volhouden. Leer mij vissen bij uw genadetroon. En gebruik de middelen. Spurgeon, prachtig. Hij zegt, die vissen sprongen niet spontaan in de boot. Had wel gekund, maar het net moest overboord. Gewoon door de weg van de middelen. Begrijp je? Nee, je hebt geen catechisatie meer, jongelui, maar de dominee heeft je Bijbel niet afgepakt. Open moet die Bijbel. Op je knieën. Met gevouwen handen. Heilige Geest, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan ga je vissen en dan ga je vinden. Want hij laat zich vinden. Met welk doel toonde de Heer Jezus zijn discipelen nou die rijkdom? Om te laten zien wie hij is. Je ziet het bij de discipelen gebeuren. Twee wonderen op rij. Een net vol en het net scheurde niet. En Johannes, hij ziet het. Het is opnieuw Johannes, het geloof breekt bij hem door. En al vissend zei hij met Petrus, het is de Heere. Wat blijkt, wat zie je? Geloof maakt, hoe zeggen we dat? Mededeelzaam. Als je weet wie de Heer Jezus voor je is, kun je er niet over zwijgen. Jongelij, even tussen ons. Kun je aan je vader of aan je moeder merken wie de Heer Jezus voor hen is? Dat voel je toch? Of voel je niks? Leven zij ook maar zo wat oppervlakkig door? En ouders, wat proeft u bij uw kinderen? Johannes, hij spreekt. Hij kan er niet over zwijgen. Het is de Heere. Eén grote belijdenis. Daar staat de opgestaande levensvorst. En hij toont opnieuw zijn macht. Hem is inderdaad gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zelfs over de vissen. Hij roept opnieuw tot het ambt. En Petrus, ja dan komt Petrus, hè. Overboord naar hem toe. En die andere discipel achter hem aan. En zo komen ze aan het land. En wat blijkt? Jezus heeft een vis helemaal niet nodig. Daar was kolen, vuur en daar was vis en brood. Vertaal je heel letterlijk, dan staat er was een kolenvuur met één vis en één brood. Nou, als 5 broden en 2 vissen genoeg was voor 5000 man, dan kon de Heer Jezus het voor met die 8 met 1 brood en 1 vis ook wel af. Hij deelt uit. En ja, Petrus moet wel vissen gaan halen, maar die moet eerst nog gebraden worden. Waarom? Dan kunnen ze, terwijl ze eten, voor hun ogen mediteren over het wonder. Hij deelt uit. Op zijn kosten mogen ze eten. Wat gaat Jezus laten zien? Ik ben met recht het brood des levens. Bij mij is overvloed. Waar brengt de Heer Jezus zijn discipelen? Precies op de plek waar hij hen hebben wil, aan zijn voeten. Begrijp je? Dat doet de Heer Jezus nog steeds. En of dat nou wel of geen winterwerk is, dat maakt voor hem gelukkig niet uit. Hij gaat door en brengt aan zijn voeten. Hij laat ook vanavond horen, bij hem is overvloed. Overvloed. Voor wie? Ga je mee, dan gaan we kijken. Wie zit daar? Simon Petrus. Man, wat doe jij hier? Schaam je. Tot 3 keer toe. Johannes beschrijft het heel beknopt. Ik ben niet. Zit jij nou daar te eten op kosten van je meester? Je buurman is ook al niet zo fraai. Kerkziek op eerste pasdag. Thomas, gezegd Didymus. Naam en toenaam. Dat er maar geen discussie over zou zijn wie het nou was. Johannes en Andreas. Jezus had hij genoemd zonen van de donder. Ze hadden ruzie gemaakt over het koninkrijk der hemelen. De een wou aan de linkerhand en de ander aan de rechterhand. Nee, dat waren fijne jongens. Zie je ze zitten. Stuk voor stuk discipelen die niet deugden. Wat laat Jezus vanavond zien? Als jij niet boven Petrus uit kunt komen. Hij moet belijden, Heer Jezus, ik heb u al 1000 keer verloochend. Waar waren het er maar 3 zoals bij Petrus? Maar heel dat winterwerk, dat heb ik u vaak verloochend. Of je herkent je in Thomas. Ik ben zo ongelovig, Heere. Het gaat zo hoog. Ik kan er niet bij. Of je bent zo opgewonden standje als Johannes. Je moet tot je schande belijden. Je weet wie de Heer Jezus voor je is, maar je oude ik en je eigen karakter. Het zet je zo vaak aan tot zonde. Weet je wat Jezus vanavond zegt? Weet je wat je hebben wil? Aan mijn tafel. Aan mijn voeten. Want daar ga ik uitdelen. Wat ik heb verdiend. Daar is overvloed op mijn kosten. De discipelen door de weg van het wonder heen, gebracht aan de voeten van hem. om meer te krijgen dan het wonder alleen om hemzelf over te houden. Stuk voor stuk moesten ze het belijden: ik heb deze rijkdom niet verdiend. Ik ben onwaardig. Maar Hij deelt uit. De discipelen kregen dat niet vanwege hun inzet, of omdat ze zo hard hadden gewerkt. Als je na vanavond nog steeds denkt dat je kunt zalig worden op grond van iets van jezelf, heb je daar niks van begrepen. Niet om iets uit jezelf. Hoe kun je het dan wel krijgen? Ga dat nou eens die discipelen vragen. Weet je wat Johannes tegen je zou zeggen? Toen we het waagden op het woord, op zijn woord, toen ontvingen wij hem. Begrijp je? Zalig worden kun je niet verdienen. Waar kun je die zaligheid dan krijgen? Als je leunt en steunt op het woord. Daarom zegt de Heer Jezus: onderzoek de schriften. Dat is wat anders als Bijbel lezen, hè? Lezen doen we de krant. Jezus zegt: onderzoek. Of je nou wel of geen catechisatie hebt, dat kun je ook gewoon thuis doen, hè, voordat je naar bed gaat. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Daar laat hij zich vinden. Dat konden de discipelen uit ervaring zeggen. De discipelen, niemand van hen vroeg wie hij was, wetende dat hij de Heere was. Weet u, weet jij het ook? Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 116. Daarvan het eerste en ook het vierde vers, Psalm 116 vers 1, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen, en neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer, ook het vierde. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 116. eindigen wij met dankzegging. Ja, heren, dankzegging. Wat een machtig evangelie. Laat u uitgaan. Die discipelen kwamen bij u met de vraag, Heer Jezus, leer ons bidden. En wij vragen u vanavond, leer ons vissen. Leer ons dat wat we gezongen hebben. Ik roep tot hem al mijn dagen. Dat aanhoudende, dat voortdurende. In het besef slechts een eenvoudige te zijn. Daar komt alles van onszelf tegen in, Heere, want eenvoudig. We zijn liever geleerd en hoog intellectueel. Maar eenvoudigen slaat u gade, zoekt u op. Maak ons eenvoudig, Heilige Geest. Doe ons onze honger gevoelen. Dat we voor het eerst of opnieuw gaan vissen. En verzadigd worden door uzelf. Dat deed u bij discipelen. En u bent 2024 jaar later niet veranderd. En daarom, heren, pleiten wij op wie u bent. En vragen wij u, wilt u het onderwijs ook van deze avond, als van heel dat winterseizoen, wat in al haar gradaties is gegeven, wilt u het zegenen, heren, aan ons hart. Wilt u het zegenen, heren, tot opbouw van de gemeente. We bidden nu voor onze vriend en broeder die u aan deze plaats hebt verbonden. Wees hem en zijn vrouw en hun gezin nabij. Stel hen hier ook tot een rijke zegen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, heren. Ook voor hen breekt een periode van rust aan. Als de huisbezoeken achter de rug zullen zijn. Veel avonden weg geweest. Veel avonden gemist op eigen gezinnen. Heren, geef hen dat zij ook nu hun plaats daarin weer mogen innemen. Om hen, hun vrouwen en hun kinderen voor te leven. Wie u bent. Wij bidden u, heren, voor de gemeente die hier op zondag zelf ook mag samenkomen. De christelijk gereformeerde gemeente aan deze plaats. Wij bidden u voor de dag van morgen. U weet dat ook voor hun kerkverband het een aangelegen dag is. Als het convent zal plaatsvinden in Veenendaal. Heren, bewaar voor hete hoofden en voor koude harten. En schenk eerbied voor uw woord. En sta zelf in voor uw kerk, heren, in ons vaderland, ongeacht de naam die zij draagt. Bewaar haar en vermeerder haar. En bouw uw koninkrijk tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot zaligheid van zondaren. We vragen u vergeving, heren. Ook vanavond was er zonde in de kerk. In gedachten, woorden en werken. Wilt u het vergeven, heren? Overeenkomstig de rijkdom die er is bij u. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Gedenk ons zo. We vragen u grote dingen. In het besef kleine en nederige mensen te zijn. Zondige mensen. En daarom kunnen en willen wij niet anders dan pleiten op uw genade. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 132 en daarvan het tiende vers. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik, mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen. En het volk doen juichen. Wel tevreden is het tiende vers van Psalm 132. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.